Ja.
Israël.
En wat we de afgelopen jaren allemaal niet over gezien en gehoord hebben. En ja, het leed wat er is aan alle kanten, hoe dan ook, hoe je wat zei, hoe kijk je daarna? Wat is ja, onze blik daarop? Nou, het gaat niet om een politieke mening die we in de kerk willen verkondigen. Maar wat zij zei, wat zegt het woord van God hierover? En dat is denk ik wel voor ons als christenen, als gemeente, belangrijk. Wat Gods woord over zijn volk zegt en over ons en die relatie tot elkaar. En ja, ik sta er nooit zo bij stil welke zondag wat is, maar ik krijg dit natuurlijk wel te horen en te zien, omdat je dan mailtjes binnenkrijgt. Ik dacht, we moeten toch vanmorgen iets mee doen. Toch eens kijken naar het woord van God, zijn beloftes over het volk en inderdaad waar je staat. Je kan verward zijn over alles wat daar plaatsvindt, dat ben ik soms ook. En, maar Gods woord is duidelijk, dus dat wil ik gewoon vanmorgen vanuit het woord van God met jullie delen. Want hoe je het ook bent of keert, het volk van God, Israël, is het verbondsvolk van God. En in Zacharië staat zelfs dat het zijn oogappel is. In Zacharië 2, vers 8. En dan zegt God, wie jou aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Nou, het prikken in je oog is niet zo fijn. Maar het zegt iets, oogappel, hè, dat is het dierbaarste bezit. Als je kijk, wat is de betekenis? Het centrum van je ogen, het dierbaarste bezit wat je hebt. En dat is wat God in Zacharia 2, vers 8 zegt. En later in het Nieuwe Testament, in Matthäus, als Jezus allerlei dingen vertelt en gelijkenissen, en dan zegt hij daar in Matthäus 15, vers 24, als eerste ben ik gekomen om het verloren van Israël redding te brengen. En dat was de eerste opdracht van Jezus. Ik ben gekomen om het verlorene van het volk Israël terug te brengen naar het hart van God. Nou, redding brengen, dat zegt wel ook genoeg voor de toestand van het volk Israël. We hoeven daar niet omheen draaien, ook zij hebben Jezus nodig. Zij, ja, die nog een groot deel ontkent dat de Messias al gekomen is. Zij hebben een aanraking van God nodig. Daarom is het ook goed om daar naar te kijken. Maar God had een plan. Een plan dat begon bij Adam en Eva. En dat zij even mensen maken die gelijk zijn. God wil de relatie aangaan met de mens. Dat was de bedoeling. Nou, we kennen allemaal dat verhaal. Het gaat mis met Adam en Eva. En ze gaan uit die plek die zo bijzonder was. Paradijs, de Hof van Eden, en ze komen als het ware in de wereld. En God is nog steeds met hen, maar het eeuwige leven wat ze zouden kunnen krijgen, daarvan waren ze afgesneden. Maar daar stopt het niet. God zei niet van ik ga weer wat anders doen. Nee, het verhaal gaat weer verder, ook bij Noach. Weet? Alle mensen op de aarde worden gedood, behalve Noach. God dacht weer een nieuw begin. Maar ook daar eindigt het weer in een drama. En uiteindelijk, wat ik vorige keer zei, wordt Abraham geroepen. Daar in Ur der Chaldeeën. En God wil door middel van Abraham toch weer een volk voor zichzelf maken. En in Genesis 12, ik heb dat vorige keer ook gelezen, spreekt hij tot Abraham. Hij roept hem en geeft hem een belofte. Ik ga jou, Abraham, tot een groot volk maken. Ik ga je zegenen en je naam zal ik groot maken. En je zult tot zegen zijn. Maar wat belangrijk is, ik zal zegenen wie jou zegenen en vervloeken wie jou vervloekt. En met jou zullen de geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus er is zegen in de belofte die God geeft aan Abraham. Maar wel, ik zal zegenen wie jou zegenen. Met andere woorden, als ze jou vervloeken, dan zal het op hun terugkomen. En dat gaat door. En Abraham gehoorzaamt God. We kennen allemaal dat verhaal. En hij gaat naar het beloofde, naar Canaan. Toen al was die plek aan Abraham beloofd. En hij mocht daar wonen. En hij zou dat in bezit krijgen, want dat was de belofte van God. En Abraham heel terecht vraagt aan de Heer, om in een moderne taal, zoals onze kinderen zeggen, hoe dan? Hoe gaat dat dan gebeuren? Hoe dan? Hoe zou ik het weten? Dat dit, wat hij was, wat hij voor ogen zag, dat dit mijn eigendom, dat ik dit bezitten zal. En God geeft hem een opdracht om dieren te offeren aan hem. Door midden te snijden, een koe, een geit, een ram, een tortelduif, die neer te leggen aan beide zijden. En dan moest hij wachten. En dat deed hij. En de zon ging onder. En er was dikke duisternis. En toen, een rokende oven en een vurige fakkel ging tussen de stukken door. En verteerde het offer wat Abraham had neergelegd. En zo sloot God een verbond met Abraham. En opnieuw zegt hij, aan dit nageslacht en jouw nageslacht zal ik dit land geven. Woorden van God. En weet je, het was een eenzijdig verbond. In die tijd als stammen, want zo moet je het zien, Abraham was een stam. Als stammen met elkaar een verbond aan gingen, dan gingen de leiders van beide stammen. Er was ook soms een bloedverbond. Die gingen van beide zijden en dan ze ontmoetten elkaar in het midden. En zo gingen ze verbond aan. En dat ging je aan voor je leven. Tot in de dood. Jij zei, jouw strijd is mijn strijd. En andersom. Maar hier zie je dat God zich verbindt aan Abraham. Ik ga die belofte laten vervullen. Terwijl God gaat er een verbond aan. En dat gaat door. Abraham heeft geen kinderen. Uiteindelijk wordt Ismaël bij zijn slavin geboren. Ook daar komt een zegen trouwens over. Kun je terugvinden in de Bijbel. Maar Isaac is de zoon van de belofte. God is duidelijk tegen Abraham. Isaac is de zoon van jou. En Sarah, dat is de zoon van de belofte. En uit Isaac, Jacob en Esau. En als je in Genesis kijkt, dan zie je, een mooie studie, dat er altijd problemen zijn met geboortes en geboorterecht. De oudste zoon, de strijd, Jacob, Esau, ook een strijd met Jacob. God heeft zijn oog op Jacob laten vallen. En Jacob wordt later Israël genoemd. Zijn nieuwe naam. Jacob komt na vele omzwervingen in Egypte terecht. Door middel van zijn zoon Jozef. En daar groeit de stam van Jacob Israël uit tot een groot volk. Dat kunnen we lezen. Want als ze uiteindelijk uit Egypte worden weggeleid, dan is het een gigantisch volk. Het volk Israël. En daar zien we ook alweer het beeld van Pesach, wat ze vieren. Wat wij kennen nu als het avondmaal. Gedenken dat ze vrijgekocht zijn, of uitgeleid uit Egypte, de vrijheid in, naar het land wat aan Abraham beloofd was. Je kunt het allemaal terugvinden als je zo door de Bijbel heen gaat. Het land wat ik voor altijd aan jou geef, voor altijd. En dat gaat door. Die beloftes gaan door. En uiteindelijk is daar koning David. En die zegt dit in 2 Samuel, vers 23, 24. Wie kan zich meten met Israël, uw volk? Het is het enige volk op aarde waarvoor God zich heeft ingezet om vrij te kopen. En daar heeft hij dat uit Egypte. Om zo een volk voor zichzelf te maken en naam te vestigen. Voor zijn grote, indrukwekkende daden. Omwille van uw volk. Vers 40. Uw volk Israël hebt u voor altijd aan u toegewijd. En uw Heer bent hun God. Onafscheidelijk. Dat staat vast. En als we spreken over Jeruzalem, het dat komt nu in beeld. Dan is de zoon van David, die bouwt een huis van God in Jeruzalem. Daar wil God wonen, niet meer in een tent, een tabernakel, maar in een huis van God, midden van Jeruzalem. In Jeruzalem, daar is heel veel strijd over. Psalm 122 zegt, bid voor de vrede van Jeruzalem. En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, eigenlijk is Jeruzalem wel, denk ik, een beetje het centrum van de wereld. Als je dat zo ziet. Want ook daar zit die opdracht, bid voor de vrede van Jeruzalem. Psalm 122 vers 6. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Dus die bidden voor de vrede van Jeruzalem, dan gaat het goed met hen die hun lief hebben. Zodat er vrede is binnen uw vestingswallen. Naar Jeruzalem. Als we even teruggaan naar Abraham. Ik krijg gelijk een beetje bij ons onderwijs. Abraham die voert strijd. Zijn neef Lot is gevangen genomen. En Abraham gaat hem bevrijden. En hij haalt een overwinning over de koningen. En dan komt hij terug op die plek. En dan komt er een bijzonder persoon hem tegemoet. Melchizedek. En over hem staat geschreven, hij is koning en priester van Salem. Jeruzalem. Daar komt voor het eerst al het woord Jeruzalem. En het bijzonder is, dat zien we in het beeld van Jezus, hij komt naar Abraham toe met brood en wijn. En hij viert dat. Het is een afspiegeling van Jezus al in het Oude Testament. Als je zoekt, vind je dat steeds weer terug. Maar het mooie is, Jeruzalem, staat het woordje shalom in. Shalom, wij zeggen vaak vrede, maar het komt van Jeruzalem. Een Hebreeuws woord is shalom, is dat je compleet gemaakt wordt, volmaakt. Het goede. Dat is niet alleen maar vrede, het is waarvan Jezus spreekt. Mijn vrede geef ik jullie, mijn vrede laat ik op jullie. Mijn shalom. Dat is vrede die je verbinden voelt. Dat is niet een afwezigheid van oorlog of andere dingen. Maar het is de verzoening met God. Zijn shalom. En wij geloven daarin. En ja, het bijzonder is, Jezus sterft ook daar in Jeruzalem. Daar wordt hij gekruisigd. Daarin voorziet hij. En dat is eigenlijk het woordje Jeru. Wat voor Jeruzalem staat. Op de berg waar opnieuw Abraham zijn zoon Isaac moest offeren. De berg Moria, waar later ook de tempels opgebouwd zijn. En dan zegt Abraham als hij daar is. En Isaac vraagt, waar is het lam wat we moeten slachten? Isaac die misschien verbaasd was dat er geen lammetje mee ging om daar te offeren. Dan zegt Abraham, Adonai Yireh, de Heere voorziet, of de Heere zal er in voorzien. En als je die woorden samenvoegt, Jeru, Salem, dan zal je God zal voorzien in vrede in Jeruzalem. Om maar even aan te geven hoe belangrijk voor God die plek is en dat we al terugzien bij Abraham. Jeruzalem, zijn shalom zal daar terugkeren. En wat je ook leest, of het nu Zacharia is, daar staat een jubel Sion, dat is ook in Jeruzalem. Ik kom jou in jouw midden wonen, spreekt de Heer. Ik zal vergoed, Zacharia 2 vers 16, ik zal vergoed bezit nemen van die heilige grond. En opnieuw zal hij, God, Jeruzalem uitverkiezen. Hij zal vanaf zijn troon in Jeruzalem regeren. En Ezechiël 5 vers 5 zegt hij ook, dit is Jeruzalem, ik heb het te midden van de heidenvolken gezet. En alle volken zullen eens dat zien. Iedereen zal zien, iedere tong zal verleiden, iedere knie zal zich buigen voor Jezus. Psalm 132 vers 13. Want de Heer heeft Sion verkozen. Hij begeert het tot zijn woongebied. Mijn rustplaats tot in eeuwigheid. God is heel duidelijk over zijn volk. God is heel duidelijk over de plek die Jeruzalem inneemt. En dat is wat het woord van God over zegt. En dan kan je heel veel over vinden wat we nu zien en alles wat er samen is. En er gebeurt heel veel. En dat is niet alleen nu. Door alle eeuwen heen. De Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen, de Arabieren, de kruisvaarders, ook de christenen. De Turken, de Jordaniërs, hebben allemaal geprobeerd of hebben is gelukt om Jeruzalem te veroveren, deels te vernietigen. En waarom? Als je kijkt wat Jeruzalem was, was het geen stad waar alle handelswegen op uitkwamen. Wat vaak heel belangrijk was, een route, helemaal niet. Nee, het was niet dat, maar het is de geestelijke strijd om die stad. Hoe moet het zijn, hè, dat we precies, en dat is ook een grote strijd, waar nu die gouden koepel moskee staat, dat daar eigenlijk de tempel zou moeten komen. Geestelijke strijd. En dan vind ik het voor mij persoonlijk niet zo gek dat wij bidt voor de vrede van Jeruzalem, voor zijn volk. Omdat hij, als je het bijbels gezien bekijkt, een diepe betekenis heeft. Omdat het al aan Abraham beloofd is. En dat we daar al zien hoe belangrijk het is als wij ons met zijn volk verbinden. De zegen ook tot ons komt. En niet alleen voor ons, voor allen die daar betrokken bij zijn. Onlosmaakbaar zijn we eigenlijk op die manier met Israël verbonden. Hoor je eens, als je daar verder in leest, dan vind ik dat ook, dat God Abraham ook een belofte geeft voor Ismaël. En wat later meer de Arabische volken. Dat God zegt, jullie zullen ook een groot volk worden. En ik zal jullie ook zegenen. En ik denk dat er een tijd komt dat we samenkomen. Als je dat nu ziet, dan denk je onmogelijk. Maar ja, voor God is alles mogelijk. Dus we bidden ook net zo goed voor die mensen. Ook in Gaza en andere plekken. Dat was even een opmerking. We hebben het vaak over Palestijnen. Maar degene die Palestijn genoemd werden, waren eigenlijk de Joden als scheldwoord van de Romeinen. Toen ze in opstand waren gekomen tegen de Romeinen. Als straf. En het is gek dat dat woord nog steeds gebruikt wordt. En zo zien we dat er strijd en meer achter zit dan alleen wat we nu zien, hoe vreselijk dat ook is. En als we dan doorgaan naar het Nieuwe Testament, dan zegt Paulus in Romeinen 11 vers 1, dit is mijn vraag, heeft God zijn volk verstoten? En dan zegt hij, beslist niet. Ik ben immers zelf een Israëliet, een nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam Benjamin. God heeft zijn volk dat hij al van tevoren heeft uitgekozen, niet verstoten. Slechts een deel was onbuigzaam, nog steeds. En dat tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Hoe dat gaat, geen idee. Wat voor het zegt, als velen tot geloof zijn gekomen, als dat getal, hoe, dat laat ik me in het midden. Maar dan zal ook Israël worden gered. En de redder komt uit Sion, Jeruzalem. En ik wend de schuld van hen af. Want dit is het verbond wanneer ik hun zonde wegneem. Eerst waren ze Gods vijanden. Maar God blijft hen lief hebben. Omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. God komt altijd terug op zijn originele plan met zijn volk, maar ook met jou en mij. Want we zijn aan elkaar gegeven. En Hans Sommers sprak vorige week over die druif en vrucht dragen. En daar ga ik nu niet induiken, maar het is ook dat zeg, wij zijn op die edele stam die Jezus is, zijn wij geënt. We zijn erop gezet. En als je geënt bent, dan krijg je die sappen mee en dan kan je ook groeien. Maar Gods volk wordt teruggeplaatst. En samen met hem zijn we op diezelfde stam. Samen mogen we optrekken straks. Dat staat ook in Efeze 2 vers 14. Eenheid met het volk van God. Want hij is onze vrede. Hij heeft met zijn dood Joden, niet-Joden, verenigd. Eén gemaakt. Om uit die twee één nieuwe mens te maken. In zichzelf, in Christus Jezus. Hebben we die eenheid. Dan is dat verschil weg. Waar Paulus zo vaak over schrijft. Jood of Griek. Met Griek bedoelt hij ons als heidenen. Eenheid door het bloed van Jezus. Dat is zo krachtig. En dit geldt voor ieder op deze wereld. Jezus is gekomen dat niemand verloren gaat. Niemand. Hoe moeilijk het soms ook is. En u die eens ver weg was, in Christus ben je dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij heeft met zijn dood de twee werelden tot één gemaakt. Vijandschap weggebroken. Is nog niet zichtbaar, maar het gaat komen. In zijn bloed, in zijn kracht, in zijn verzoening. Het zal nog meer zichtbaar worden. Hij heeft de wet buiten werking gesteld. Hij is gekomen met zijn genade en zijn liefde. Om in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij verzoening door het kruis. Met God. Galaten 3 vers 8, om dat nog even te bevestigen. En de schrift... Het woord van God. Zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardig. Hij heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Ook aan hem en zijn volk. Zij die uit het geloof zijn worden dus gezegend samen met Abraham. Vandaar die woorden. Zegen zijn volk. Bid voor vrede. Die belofte blijft staan. God is niet veranderd. God is nog steeds dezelfde. Nu, tot in eeuwigheid. En een oproep is eigenlijk net zo goed aan zijn eigen volk. Daarvoor was er ook zoveel strijd. Want ze zijn bijzonder. Zien we door alle geschiedenis heen. De zegen is nog steeds op zijn volk. Maar ze verprutsen ook heel veel. Ze keren zich van God af. En ze halen heel veel dingen over zich heen. Wat ook niet goed is en niet verstandig. Maar toch blijft Gods volk. God heeft een plan. En maar God zegt wel, in Romeinen 3 vers 22, iedereen heeft gezondigd. En iedereen ontbreekt de nabijheid van God. Dat wat bij Adam en Eva gebeurde. Ze konden door de zonde niet meer bij God komen. Maar hij heeft de weg vrijgemaakt. En dat vieren we zo ook in het avondmaal. En hij wil het hart van zijn volk en het hart van ons ook veranderen. En dat nieuwe verbond, dat zegt hij in Hebreeën 8. Ik zal met het huis van Israël, met het huis van Juda, wat het koninkrijk was, een nieuw verbond sluiten. En Jezus zegt, als het Pesach is, dit is het nieuwe verbond door mijn bloed. En de wet waaronder jullie leefden, het juk waaronder ze nog steeds zitten, die konden jullie niet uitvoeren. Dat was te groot, te zwaar. Maar ik ga nu, staat daar, ik zal mijn wetten in hun verstand, in hun hart schrijven. En zij zullen mij tot een volk zijn. Een nieuw hart. Hart van stenen uit, een hart van vlees, wat openstaat voor liefde en genade voor zijn volk en voor ons. Dat is ook wat God ons vanmorgen eigenlijk aanbiedt in brood en wijn. Daarvoor gaf hij zijn leven voor jou en voor mij. Maar ik denk dat het wel belangrijk is hoe je er ook tegenaan kijkt wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt en wat er allemaal bij betrokken is. Dat we ons naar het Bijbelse perspectief kijken om voor zijn volk, voor Jeruzalem te blijven bidden. Ik denk niet dat wij de oplossingen hebben, menselijk gezien. Wij hebben onze menselijke emoties, gevoelens. Maar als we het bij God brengen, ik denk dat hij zijn weg gaat, met alle daar. En op meerdere plekken, op op dit moment in de wereld waar dit alles zo plaatsvindt. Ik wil er samen voor bidden op dit moment. Vader, dank u wel. U bent een verbond aangegaan met Abraham, een van de eerste aartsvaders. Heer, vanaf het begin had u het doel, het plan om mensen te maken zo naar uw beeld, om gemeenschap te hebben, om te delen, om in vrede te leven, om ja, zo iets bijzonder moois te creëren, te midden van uw schepping om ons heen. En wij geloven dat er eens een tijd komt, Heer, dat u dit alles zult herstellen. Ja, er komt zelfs een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zegt u. Heer, maar tot die tijd leven we daar in een tussentijd dat uw koninkrijk gekomen is met de komst van Jezus, wat nog velen ook moeten beleiden en aan mogen nemen, zelfs onder uw eigen volk, ook wij. En toch staan daar die geweldige beloftes voor de toekomst, dat we samen zullen optrekken. Heer, juist ook naar die stad Jeruzalem. Daar waar u terugkomt, op de Olijfberg. Daar waar u naar de hemel ging. Ja. De engelen zeiden tegen de discipelen, hier zal hij ook terugkomen op die plek. En er is heel veel strijd. En we mogen bidden dat er vrede komt. Weer ook nu nog, tussen de volken en de naties. Dat is ook een opdracht. Maar we zegenen ook uw volk, Heer. We bidden dat ze wijsheid mogen ontvangen, dat ze tot één keer zullen komen ook, zich zullen wenden tot Yahweh, een God, net als wij, en dat we samen op mogen trekken. Heer, we danken u ervoor als we zo ook het avondmaal met elkaar vieren. En dat gedenken, want u kwam naar Abraham al met brood en wijn. En zo komt u ook tot ons in brood en wijn, als beeld van het offer wat u bracht. En net als tussen de dieren door was het een verbod, een verbond van uw kant. Heer, net als het lijden en het sterven aan het kruis was uw verbond met ons. Een eenzijdig verbond, omdat u alleen de enige bent die die belofte waar kon maken. Uw leven te geven. Vader, daar willen we nog van zingen en dan willen we ook samen het avondmaal vieren. Amen.